Er zijn nog een aantal mededelingen, gemeente. In de eerste plaats herinneren we u eraan dat vanmiddag om 3:15 er een dienst voor en met gehandicapten zal worden gehouden in de Nederlands hervormde kerk te Sommelsdijk, waar dominee Den Toom zal voorgaan. De tweede plaats herinneren we u aan de extra collecte voor het bouwfonds die volgende week zondag zal worden gehouden. En de laatste mededeling is ook een herinnering aan de Bijbelkring waarop we beginnen zullen met de behandeling van de Christinnenreis van Bunyan. Dat is aanstaande dinsdag om 7:30 in de zaal achter de kerk, zo de Heere wil. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 45, de versen 1 en 2.
Thank you.
Wij willen ons allereerst stellen onder de heilige wet van de Heere. In aansluiting waaraan we zingen uit Psalm 78, het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis. Een wet om naar te leven. Die Israël zijn nageslacht moet leren, opdat men nooit haar kennis mogen ontberen. God vordert dat de naneef eeuwenlang van kind tot kind dit onderwijs ontvangt. Het derde vers van Psalm 78. En daarna lezen we uit het woord van de Heere het 11e hoofdstuk van het evangelie naar Lucas, het 14e tot en met de 32e vers. We noemen nu Lucas 11e versen 14 tot en met 32, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 78, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen Lucas 11, te beginnen bij het 14e vers. En hij wierp een duivel uit, en die was stom. En het geschiedde als de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak en de schare verwonderde zich. Maar sommigen van hen zeiden: Hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste der duivelen. En anderen hem verzoekende begeerden van hem een teken uit de hemel. Maar hij kennende hun gedachten zeide tot hen, een ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een huis tegen zichzelf verdeeld zijnde valt. Indien nu ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan? Terwijl gij zegt dat ik door Beelzebul de duivelen uitwerp. En indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wie werpen ze uw zonen uit? Daarom zullen deze uw rechters zijn. Maar indien ik door de vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Maar als een daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting daar hij op vertrouwde en deelt zijn roof uit. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Wanneer de onreine geest van de mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust en die niet vindende, zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis, daar ik uitgevaren ben. En komende vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf is. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. En het geschiedde als hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw, de stem verheffende uit de scharen, tot hem zeide, zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. Maar hij zeide, ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. En als de scharen dicht bijeen vergaderden, begon hij te zeggen, dit is een boos geslacht. Het verzoekt een teken en hetzelfde zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jonas de profeet. Want gelijk Jona de Nineviten een teken geweest is, alzo zal ook de zoon des mensen zijn, deze geslacht. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met de mannen van dit geslacht. En zal ze veroordelen, want ze is gekomen van de einde der aarde om te horen de wijsheid van Salomo en ziet, meer dan Salomo is hier. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht. En zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En ziet, meer dan Jona is hier. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen met Gods hulp stilstaan bij het allerlaatste gedeelte wat u gelezen is. De laatste woorden van het 32e vers van Lucas 11. Lucas 11 vers 32, het laatste gedeelte. En ziet, meer dan Jona is hier. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Wanneer wij in het gebed voor uw aangezicht komen, Heere, dan kunnen wij alleen voor uw aangezicht verschijnen als zondige mensen. Doe ons dat vanmorgen allen beseffen, van de oudste tot de jongste toe. Wij staan voor u, wij zitten voor u, als mensen bevlekt met zonde. En daarvan zegt de psalmdichter het niet zonder reden, zo gij in het recht wilt treden en gade slaan onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Dan moeten we het belijden als we eerlijk zijn dat ook deze week een week was waarop wij tegen u gezondigd hebben. Iedere dag, ook van de week die voorbij gleed, had genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar Heere, nu zegt u het zelf in uw woord dat ondanks de zonde van ons mensenkinderen, gij een God zijt die gaarne vergeeft en behagen schept in barmhartigheid. Wil dat ook deze morgen doen blijken. Zeker ook wanneer uw woord geopend mag worden. Een woord waarin de ernst niet ontbreekt. En de eeuwigheidsklem niet afwezig is. Maar een woord waarin ons ook gepredikt wordt. Hoe gij, o gezegende Heere Jezus Christus, gekomen zijt. Als een profeet groter dan Jona. Als een koning hoger dan Salomo. Als een held die verlossen kan. Die uit de banden en de boeien van nood en dood bevrijden kan. Die de zonden en de ongerechtigheid kan wegdragen. Heere, geef dat die ene naam van hem die groter is dan Jona vanmiddag in het, vanmorgen in het middelpunt mag staan, ook in de prediking. En dat wij genade mogen ontvangen om hem te verkondigen, hem uit te beelden en uit te stallen in alle aspecten van zijn koninklijke en priesterlijke en profetische arbeid. In heel de glorie van zijn middelaarswerk. Daarom bidden we, Heere, of u ons in de prediking van het woord zo wilt zegenen, dat onze gedachten ook in het uitdragen van de boodschap gevangen gelegd mogen worden onder uw woord. Dat we heilige gedachten mogen ontvangen, ook bij het verkondigen van de boodschap. En wil u ons de woorden in de mond leggen, opdat we niet anders mogen brengen dan uw woord. En opdat het ook naar de zin en naar de mening van de geest mag zijn. En wil u dan zelf ons zo bedienen bij het uitdragen van de boodschap, dat uw woord mag klinken met kracht. En dat het ook in het gewaad van de prediking, in de dwaasheid van de prediking van deze morgen mag blijken. Ziet, meer dan Jona is hier. Want het gaat toch om het woord, om het gepredikte woord van de verheerlijkte Christus. Wil u ook bij het luisteren de dingen zo leiden dat we luisteren mogen. Wil alles wat een hindernis kan zijn om naar uw woord te horen wegnemen. Er kunnen allerlei gedachten zijn die afleiden. Er kan allerlei innerlijk verzet of innerlijke onvrede zijn die een blokkade kan opwerpen bij het luisteren naar uw woord. Er kan vermoeidheid zijn. Er kunnen dingen zijn die ons de hele week al bezig hielden. Die ons dag en nacht bezighouden in ons persoonlijke leven. In onze gezinsomstandigheden. Waar we zo mee bezet zijn dat ook onze gedachten tijdens de prediking worden afgeleid en weggevoerd. Heere, wil al deze dingen wegnemen. En laat het zo mogen zijn als een wonder van u. Dat we allen luisteren mogen. Of we nu ouder zijn of jonger. En wil u het woord met kracht aan ons hart leggen en in ons hart doen doordringen. We bidden u, Heere, laten degenen die u niet kennen, die onbekeerd zijn, iets van de kracht van het woord van deze morgen mogen horen. Van de ernst, want we horen het, we hebben het ook gelezen, hoe ernstig het is om onder de prediking van de gekomen Christus, die hier op aarde geweest is en geleden heeft en gestorven is, onbekeerd te blijven. Meer dan Jona is hier. Heere, geef dat wanneer we onbekeerd zijn, die realiteit in ons hart mag dringen. Dat alle onverschilligheid die er misschien bij sommigen is, weggedrukt en weggedreven mag worden. Dat alle ingezonkenheid, dat alle doodsheid en doodheid wakker geschud mag worden. Wil u het doen. Maar wil u ook wijzen, juist ook onbekeerde, op die ene die groter is dan Jona. Wiens prediking verder ging dan die van Jona. En wiens barmhartigheid oneindig veel heerlijker is dan die van Jona. Dat er bij hem raad is en hulp is voor de grootste zondaar. Heere, wil u het laten zien. Denk ook aan hen die zo in de kerk zitten vanmorgen met heel veel vragen. Verslagen van hart. Bedroefd van geest. Die iets beseffen van de nood en van de schuld van hun leven. En daar geen weg mee weten. Die gehoord hebben van de enige naam die onder de hemel gegeven is. Maar die naam niet kennen. En in wie hart de vraag leeft, waar zal ik hem vinden? Hoe zal ik vrede vinden voor de schuld en voor de nood van mijn leven? Heere, wil het dan vanmorgen laten blijken dat hij die meer is dan Jona, ook in die nood meer te zeggen heeft dan een mens. Ja, dat hij alles te zeggen heeft. dat hij woorden spreken kan waardoor de banden breken. Dat hij door zijn genadewerk het licht van de morgenster kan doen opgaan in hun hart. O, wil u het doen en wil u geven dat het zo een onvergetelijk uur mag worden in uw huis. Denk aan uw kinderen, aan degene die u mogen kennen. Wil u hen vermanen door uw woord, want uw kinderen zijn niet boven de vermaningen verheven. En zeker als het gaat over uw kind en uw knecht Jona, over zijn dwaasheid, over zijn ongehoorzaamheid, over zijn ongevoeligheid. Ach, geef dat die dingen tot opscherping en tot waarschuwing mogen zijn voor al degenen die u kennen mogen. En wil u geven dat uw kinderen verder geleid mogen worden in de kennis van u, in de kennis van zichzelf en in de kennis van hem die meer is dan Jona. Wil u ook, wanneer er vragen zijn en strijd is in het leven van de uwen, wanneer er misschien geworsteld wordt met een weg die we gaan moeten en die we niet willen, wil u dan zelf met uw heilicht al uw kinderen voorgaan en het genadewoord van de grote profeet zo zegenen dat uw kinderen het mogen weten, dat gij het zijt die uw volk niet zult begeven en die ze niet zult verlaten, dat gij het zijt die dood geweest zijt, die 3 dagen in het ingewand van de aarde zijt geweest en zijt opgestaan uit de doden en daarom meer dan Jona zijt en daarom ook verlossen kunt uit nood en dood, uit vragen en strijd, en die het ook met wegen die wij niet kunnen begrijpen zo kunt maken dat uw kinderen eronder leren bukken en leren buigen, omdat hij die meer is dan Jona meegaat, ook in de diepte. Wil u, Heere, zo met ons allen zijn? We hebben zoveel dingen te vragen. Niet alleen geestelijke noden zijn er kunnen ook zoveel andere omstandigheden zijn. Kan rouw en verdriet zijn. En we denken in deze ogenblikken aan zuster Nipius Kivit, die deze week de tijding moest verwerken dat haar oudste zuster op een hoge leeftijd van 95 jaar uit dit leven werd weggenomen. Heere, u weet dat wat dat betekent, zeker bij het ouder worden, wanneer we rondom ons, degene die ons lief zijn, zien weggenomen. O God, wil u geven dat zij de troost en de kracht van u mag ontvangen. En wil u genade schenken om alles van u te verwachten. Denk aan haar en wees u haar nabij. We denken ook in deze ogenblikken aan allen die ziek zijn. Degene die we noemen zullen, maar ook degene die niet genoemd worden. U kent hun omstandigheden, u weet ook hoeveel ernstige ziekte en hoeveel verborgen leed er is, ook in ons midden. Heere, wees u met hen allen. Wees u met Linda van het Geloof, die deze week zware onderzoeken onderging en daar de gevolgen nog van ondervindt tot op deze dag. Wil u geven, Heere, dat ze toch nieuwe krachten mag ontvangen en nog wat aangesterkt mag worden. Maar bovenal bidden we ook van u, geef dat de uitslagen van de onderzoeken nog gunstig mogen zijn. Heere, u hebt toch een arm met macht en u staat toch boven alles. En laat er nog iets gedaan kunnen worden. En wil u geven dat zij zo in alle opzichten door u omringd mag worden met uw zorg en met uw bewaring. Maar bovenal bidden we, Heere, wil u in deze moeilijke weg voor haar en voor allen die rondom haar staan nabij zijn. En geef dat uw genade mag blijken. Die heeft ze nodig. Schenk die haar niet met mate. We bidden nu voor broeder van de Polder, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Heere, wil u hem sterken. U weet ook wat in zijn hart omgaat. U weet ook de zorgen die er zijn, de ernstige zorgen. Wil u hem nabij zijn. En ook wanneer hij misschien binnen niet al te lange tijd uit het ziekenhuis ontslagen mag worden en naar de Samaritaan zal moeten gaan, wil u hem dan nabij zijn en ook bij die weg uw nabijheid en uw kracht doen ervaren. Maar bovenal schenk hem uw genade. Wees ook met zuster Vroeg in de Wei, Heere, die enkele weken behandelingen ondergaat. Zou u die alle willen zegenen en zou u haar willen sterken en nabij willen zijn En willen geven dat het alles zo gezegend mag worden. Dat de kwaal mag worden teruggedrongen. En zo mogelijk mag worden weggenomen. Bovenal wees u ook haar met uw gunst en goddelijke ontfermingen nabij. Heere, we smeken u. Wees u met ons allen. De vragen en de zorgen blijven ons niet bespaard. Al is het bij de een dieper en meer dan bij de ander. Wil u in alle levensomstandigheden, ook bij vragen en noden die niet bekend zijn, die in het verborgen worden uitgestreden, nabij zijn. En geef dat de moeite en het verdriet die gij aanschouwt, ons daar mag brengen dat wij het in uw hand mogen geven. En als er geen bijzondere zorgen zijn, als we omringd worden door de weldaden, Heere, leer ons de weldaden niet verachten of u de weldoener vergeten, maar maak ons klein onder de zegeningen en dat de zegeningen ons mogen drijven tot u, voor het eerst of opnieuw. Zegen ons deze morgen samen. Wil u, wanneer we luisteren voor de kerktelefoon of in de kerk mogen aanwezig zijn, ons uw goddelijke zegen niet onthouden. En wil u ons vanuit uw woord onderwijs geven. We bidden het niet omdat wij het verdienen. Aan onze kant is alles verzondigd. En wanneer wij op onszelf zien, dan is er bij ons geen enkele reden te ontdekken waarom u naar ons zou omzien. Maar zie gij op ons in gunst van boven. Wees gij ons genadig, Heere. Denk aan ons in en om de ontfermingen van de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 19, het 5e, het 6e en het 7e vers. Wij zingen aan het einde van de prediking uit Psalm 89, het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. 89, het negende vers aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, wanneer wij veel van iemand houden, dan heeft degene van wie we houden voor ons heel bijzondere betekenis. Dat spreekt vanzelf. Als je veel van je vader of van je moeder houdt, dan zeg je, er is er maar één zoals mijn vader, of maar één zoals mijn moeder. Nee, dat betekent niet dat je vindt dat je vader of moeder zonder gebreken zijn, want we zijn allemaal zondige mensen. Maar toch, je ontdekt in die ene vader en in die ene moeder, hoe langer hoe meer, dingen die een ander in hem of haar niet ziet. Dat komt vanwege de liefde. Want de liefde ziet eigenschappen in degene die hij of zij lief heeft, ja, die een ander daar niet in ontdekt. Zo is het ook wanneer een jongen of een meisje van elkaar gaan houden. Of wanneer de liefde groeit tussen man en vrouw in het huwelijk. Degene van wie je houdt, daar zie je dingen in die een ander er niet in ziet. Want de liefde zoekt het goede, zoekt het mooie, zoekt het schone. En zo is het nog in veel verhevener zin wanneer het gaat over de liefde die er is in het hart van degene die de Heere vrezen. Zij zien in God, die het voorwerp van hun liefde geworden is, veel meer dan de wereld of dan de godsdienst met een kleine g in hem ziet. Zij zien in Christus veel meer dan de wereld in hem ontdekt. Ze zeggen het, ze stamelen het, het hooglied na. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. En iets daarvan treffen we ook aan in deze wonderlijke tekst die vanmorgen vanuit het woord van de Heere onze aandacht vraagt. Want al is het tekstverband misschien op het eerste gezicht wat anders, toch wordt ook in dit deel van het woord van God de grootheid en de schoonheid van de Koning der Koningen en de Heere der Heren gepredikt. Jezus, de Christus, meer dan Jona. En we willen daar met de hulp van de Heere bij stilstaan en schrijven als thema boven de prediking Christus, de meerdere van Jona. We letten op drie aspecten. Allereerst in zijn ambt, in de tweede plaats in zijn prediking en in de derde plaats in zijn ontferming. Christus, de meerdere van Jona, in zijn ambt, in zijn prediking en in zijn ontferming. Het is een heel ernstig gedeelte van het evangelie wat we samen gelezen hebben. Het is namelijk zo dat het verzet tegen de Heer Jezus in deze hoofdstukken, het middelste stuk van het evangelie van Lucas, steeds scherper vormen begint aan te nemen. We hebben dat eigenlijk gelezen en als u meegelezen hebt, weet u het, dat in dit hoofdstuk beschreven wordt hoe de fariseeën en de schriftgeleerden en de mensen rondom hen heen de wonderen van de Heer Jezus beginnen uit te leggen alsof hij wonderen zou doen door de kracht van de duivel. Deze werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste der duivelen. En als u de evangelie vergelijkt, weet u hoe ernstig de Heere Jezus die beschuldiging opvat. Die scherpe aanklacht is voor hem zelfs aanleiding om te gaan spreken over de zonde die nooit vergeven zal worden. Die ene zonde waarvoor geen vergiffenis is, de zonde tegen de Heilige Geest. En we moeten het zeggen,
dat die fariseeën en de schriftgeleerden door de Heer Jezus te beschuldigen dat hij de duivelen uitwerpt door de kracht van de duivel, op zijn minst op weg zijn om die zonde tegen de Heilige Geest te gaan bedrijven. Dus we kunnen daaruit heel duidelijk de conclusie trekken dat het geschil, het geding tussen de Heere Jezus en de fariseeën zich toespitst. Steeds meer gaan ze erover denken om hem om te brengen. En steeds scherper verzetten ze zich tegen zijn prediking. En dan sluit de Heere Jezus die ernstige waarschuwing tegen de zonde van de fariseeën en de schriftgeleerden af door tegen de scharen te zeggen dat zij een boos en overspelig geslacht zijn, die een teken zoeken en zich in de wondertekenen van de Heere Jezus wel verheugen, maar weigeren te luisteren naar zijn prediking. En dat terwijl hij het is, de mond der waarheid zelf, die het evangelie verkondigt. Meer dan Jona en meer dan Salomo is hij, en zij bekeren zich niet. En daarom zegt hij het: de mannen van Nineveh hebben zich op die prediking van Jona bekeerd. Terwijl ik hier sta, groter, meer, rijker dan Jona. En ge bekeert u niet. En daarom zullen de mannen van Nineveh opstaan in het gericht. En dit geslacht, jullie, u, aanklagen. Want zij hebben zich bekeerd. En jullie niet. Terwijl een groter dan Jona in uw midden is. Wat bedoelt de Heere Jezus met die laatste uitdrukking? Waarom vergelijkt hij zich hier met Jona? Wel, dan moeten we een ogenblik de lijnen terug gaan trekken naar de geschiedenis, naar de profetie van Jona. U weet, hij is een van de 12 kleine profeten. En waarschijnlijk is het profetische boek Jona, de inhoud daarvan tenminste, het beste bekend onder ons en onze kinderen. Want in tegenstelling tot de andere profetische boeken bevat het boek Jona niet godspraken, prediking alleen, maar is eigenlijk een soort vertelling, een soort verhaal. En het verhaal van Jona is overbekend. Er wordt veel over gepreekt en het wordt bij herhaling verteld op de zondagschool. Wie was Jona? Wel, Jona leefde in de tijd van koning Jerobeam de Tweede. Koning Jerobeam de Tweede was uit het geslacht van Jehu. En hij regeerde over het noordelijke rijk, het tienstammenrijk. In die tijd was er welvaart in het tienstammenrijk. Het was de laatste periode van voorspoed en van vrede, voordat het tienstammenrijk onder de mokerslag van Assyrië verslagen zou worden. En in die tijd treedt Jona, de zoon van Amittai, op. We weten uit de boeken van de koningen dat hij geprofeteerd heeft tegen de koning Jerobeam dat het met hem goed zou gaan en dat hij vrede zou hebben als hij in de wegen van de Heere zou wandelen. Maar we weten ook uit het boekje Jona, zoals dat in de Bijbel staat, dat Jona een andere opdracht kreeg. En die opdracht is het bekendste geworden. Jona, geroepen door de Heere, krijgt de opdracht om het oordeel aan te gaan zeggen tegen Nineveh, de hoofdstad van Assyrië, ergens in het verre oosten, in het land waar nu Saddam Hussein regeert. Daar lag Assyrië en daar was de stad Nineveh. En toen al was Nineveh en Assyrië een dreiging voor het tienstammenrijk. Toen al voelde Jona aan, en misschien heeft hij door goddelijke openbaring al wel geweten, dat in de nabije toekomst Nineveh het zou zijn van waaruit de grootste dreiging zou komen voor het volk van Israël. Vanuit Nineveh, vanuit Assyrië, zou de dreiging komen waardoor uiteindelijk Samaria verwoest zou worden en hele tienstammenrijk verpletterd zou worden. En als Jona dan de opdracht krijgt om aan Nineveh het oordeel te gaan aanzeggen, ja, dan verbaast het ons eigenlijk. In plaats dat hij graag naar Nineveh gaat om de vijanden van zijn volk, nota bene, het oordeel aan te gaan zeggen, doet hij het niet. Hij is ongehoorzaam en vlucht weg. In plaats van te vluchten naar het oosten waar Nineveh ligt, vlucht hij zo ver mogelijk bij Nineveh vandaan, namelijk naar het verre westen. Hij gaat naar Joppe en zoekt daar een schip wat naar Tarsis vaart. En het Tarsis, wat in het boek Jona genoemd wordt, dat moet u niet verbinden met de geboorteplaats van de apostel Paulus in Klein-Azië, tegenwoordige Turkije. Nee, dat Tarsis waarover het in het boek Jona gaat, dat ligt helemaal in het tegenwoordige Spanje. Daar vluchtte hij heen. Zo ver mogelijk weg van de plaats waar de Heer hem heen zond. En daarin wordt Jona ons getekend als de ongehoorzame profeet. De man die ongehoorzaam was aan zijn roeping. En u weet wat er gebeurd is. Hij moest door de Heer langs diepe wegen gedwongen worden om toch zijn profetische taak te vervullen. Want als hij dan vlucht naar dat Tarsis, naar het verre westen, ongehoorzaam is aan de roepstem van de Heer, dan zorgt de Heer ervoor dat er een storm op zee komt en uiteindelijk wordt Jona overboord gegooid en is daar een grote vis die Jona opslokt. En Jona is in het ingewand van de vis, staat er in het binnenste van de vis, 3 dagen en 3 nachten, totdat de vis hem uitspuwt. En in die diepte van die vis, terwijl, zo lezen we in het boek Jona, het zeewier om zijn hoofd en in zijn haren zat en de slijmen van die vis rondom zijn lichaam zaten, smeekte die tot de Heere om uitkomst en om bevrijding. En hij wordt uitgespuwd en is klein geworden, murw gemaakt, tot inkeer gekomen. En dan gaat hij naar Nineveh. Hij zoekt de weg die God hem wijst. Dat is Jona. In zijn profetische ambt, in zijn ongehoorzaamheid aan de weg en aan het woord van de Heer. En dat is het eerste waarmee de Heere Jezus Christus zichzelf hier vergelijkt. Jona moest door God op een ontzaglijke wijze gedwongen worden om gehoorzaam te zijn aan zijn profetische roeping. En meer dan Jona is hier, zegt de Heere Jezus tegen de scharen die zich rondom hem samendringen. En hoe anders is deze meerdere Jona, juist ook in zijn ambt. Want terwijl Jona gezalfd was, geroepen was tot profeet, is ook Christus geroepen tot profeet. Kerigheid opmerken, is er bij de Heere Jezus juist van die ongehoorzaamheid en van dat afkerige geen sprake. Jezus Christus is meer dan Jona, daarin dat hij gehoorzaamt tot in de dood. Jona behoefde alleen maar naar Nineveh en mocht als knecht van de Heere rekenen op Gods bescherming. En hij weigerde. Christus wist dat hij de dood in moest. Dat was de roeping van zijn vader. Dat was het grote werk waarvoor hij hier op aarde gekomen was. En al sidderde zijn hart bij de gedachte. Denk aan de worsteling in Gethsemane. Toch gaat hij de weg die de Vader hem oplegt, gewillig. Gehoorzaam tot in de dood. Gemeente, als we daar een ogenblik bij stilstaan vanmorgen, dan komen een aantal dingen ons voor de aandacht. Jona, kind van God, knecht van God, tekent ons de zonde die in ons aller leven woont. De zonde die in zijn wezen ongehoorzaamheid is. Want zo hebben Adam en Eva tegen God gezondigd, ongehoorzaam aan het gebod, afdwalend, afkerig. De gestalte van Jona. Hebben we het ontdekt in ons eigen leven? Dat die karaktertrekken, de zondetrekken van Jona de profeet, ook in ons hart en in ons leven wonen? Ongehoorzaamheid, het leeft in de harten van kinderen, van ons toen we kind waren. Ongehoorzaamheid, het leeft in het hart van de ouderen. Nee, en dan denk ik niet slechts aan ongehoorzaamheid jegens ouders of ongehoorzaamheid jegens mensen die boven ons gesteld zijn. Dat is maar één symptoom van een veel dieper liggende ongehoorzaamheid. Want de diepste ongehoorzaamheid in uw leven en in het mijne is onze ongehoorzaamheid en afkerigheid tegen de hoge God. Wel eens last van gekregen dat we ongehoorzaam zijn aan de geboden van de Heere en zijn geboden met onze woorden en met onze gedachten en met onze daden overtreden? Wel eens last gekregen van dat weerbarstige, onwillige, vijandige hart? Ja, dat is zelfs een vraag die Gods kinderen aangaat. Want al is het zo, wanneer we genade krijgen van de Heere, dat onze vijandschap in beginsel gebroken wordt. En het verzet geknakt wordt. En we gaan vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Want dat is toch het gebed van een kind van de Heere geworden. Er blijft nog zoveel van dat oude. Er blijft nog zoveel van die ongehoorzaamheid over. En er zijn kinderen van God hier in de kerk die het misschien met schaamte in hun hart moeten zeggen. Jona, dat is mijn beeld. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht de herder heeft verloren. Ja, soms zo onbedacht een verkeerde weg ingeslagen, afgedwaald van Gods heilige paden. En soms, net als Jona, ook heel bewust weg van Gods wegen, weg van Nineveh. En als we zo ons eigen leven zien, wat reist dan Christus in het woord van de prediking van vanmorgen voor ons op als de meerdere Jona? Hij is nooit ongehoorzaam geweest. Ook al kostte zijn gehoorzaamheid hem de dood, hij bleef gehoorzaam tot het einde, als borg, als zaligmaker. Ja, wanneer er iets van genade in ons leven verheerlijkt is, dan gaan we hem zo bewonderen. De gehoorzame Christus, de getrouwe Christus, gehoorzaam tot in de dood. Dan gaan we hem zo ook nodig krijgen. Want dan weten we toch dat alleen vanwege de gehoorzaamheid van Jezus Christus, die gehoorzaam de straf droeg en de schuld betaalde, die gehoorzaam ook de wet vervulde voor al zijn kinderen, dat we hem zo nodig hebben. Als Sions betalende borg, als de borg de meerdere Jona, die voor de ongehoorzaamheid van de zijne alle geboden heeft vervuld, tot het einde toe. Maar het is niet alleen in zijn ambt, in zijn ambtelijke gehoorzaamheid, als ik het zo mag zeggen, dat de Heere Jezus ons hier geschilderd wordt als de meerdere van Jona. Ook in zijn prediking. Want wat was de prediking van Jona? We kijken nog even terug. Wel, u zegt, we lezen niet zoveel over de prediking van Jona in dat boek Jona. Inderdaad, als u goed leest, dan leest u dat Jona, nadat hij in de zee geworpen was, door die vis is opgeslokt en daar in de diepte gebeden heeft. Leest u het thuis eens na, dat ontroerende gebed van Jona in het tweede hoofdstuk. Die schreeuw om genade. Die schreeuw om hulp. Uitgestoten van voor Gods ogen. Zoekt hij de gunst van God. Dan wordt hij uitgespuwd en dan gaat hij op weg naar Nineveh. En dan lezen we één korte preek. Dan lezen we dat hij door Nineveh gaat lopen. En dat hij verkondigt nog 40 dagen en dan zal Nineveh verwoest worden. Dat is de inhoud van zijn prediking. Nou is het niet helemaal duidelijk of Jona niets anders gezegd heeft. Ik herinner me nog goed dat ik ooit, toen ik nog in Canada stond, een bandje hoorde met een preek van een Amerikaanse baptistendominee, die grote gaven heeft en ook heel bijzonder Amerikaanse dingen kan voordragen. En die de indruk wekte in de preek over die tekst alsof Jona 40 dagen lang door Nineveh gelopen had en niets anders geroepen had dan alleen maar 40 dagen en Nineveh zal verwoest worden. 40 dagen en Nineveh zal verwoest worden. 40 dagen en Nineveh zal verwoest worden. Het zou zo gegaan kunnen zijn. Onmogelijk is het vanuit de tekst niet. Maar veel uitleggers zeggen dat dit eigenlijk de kern, de samenvatting van de prediking van Jona geweest is. Dat hij wellicht meer gezegd heeft, maar dat het steeds hierop neerkwam. En telkens weer dat hij daar van Gods wegen de nadruk op moest leggen. 40 dagen en Nineveh zal verwoest worden. Nou, hoe het ook precies geweest is, één ding is duidelijk. Dat deze Jona een oordeelsprediker was. In die zin dat hij het oordeel aankondigde. Nog 40 dagen en de stad zal omgekeerd worden. En de Heere zal al de inwoners van die stad en al het vee en de beesten die in de stad leven, zal hij vernietigen. Zoals hij bijvoorbeeld eenmaal Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim vernietigd heeft. Dat was de prediking van Jona. En misschien is het wel zo geweest dat Jona, toen hij uit de vis gespuwd is en door Nineveh wandelde met deze prediking als een boodschap, dat hij aan zijn gezicht of in zijn gestalte herinneringen meedroeg, zichtbare tekenen meedroeg van zijn verblijf in de vis. Er zijn namelijk uitleggers, en u vindt dat eigenlijk al in de oude kerk heel lang geleden, die beweren dat Jona, toen hij uit de vis gespuwd is, in zijn lichaam een teken droeg, wat hij heel zijn leven meegedragen heeft, waaraan je kon zien, deze man is in de vis geweest. Deze man is onder het oordeel van de Heere doorgegaan. En zo wordt in de oude kerk het woord teken van Jona al uitgelegd. Het Jona's teken, een herinnering aan het feit dat hij door God gekastijd is en door de diepte van de zee is heen gesleurd in het binnenste van de vis. Hoe dat ook zij, we weten het niet zeker, want de schrift zwijgt erover, het is mogelijk. En in elk geval is het zo, als Jona met gloed en ernst predikt, 40 dagen en Nineveh zal verwoest worden, 40 dagen en Nineveh zal verwoest worden, dan spreekt hij over iets waar hij uit eigen ervaring weet van heeft. Want die ervaring in de vis, daaruit heeft Jona op zijn minst toch geleerd niet hoe erg het is om te vallen in de handen van de levende God. Jona kende Gods liefde. Maar Jona wist ook, toen hij in de vis zat, dat de Heere de zonde bestraft. En dat zwaar en moeilijk en hard is om door God gekastijd te worden. En zodoende kon hij met overtuiging vanuit een stuk eigen ondervinding prediken hoe erg het is als God met zijn oordeel kan komen. Dat gaf wellicht aan zijn prediking in Nineveh een bijzondere gloed. Nog 40 dagen. En Nineveh zal verwoest worden. Gemeente, hierin is Jezus Christus de meerdere dan Jona. En dat in twee opzichten. Allereerst dat hij scherper het oordeel predikt nog dan Jona. Want dat moet u niet vergeten. En in de tweede plaats dat hij evangelie verkondigt. Veel meer dan Jona ooit gedaan heeft. Meer dus in de prediking. Omdat hij het oordeel scherper verkondigt dan Jona. Laten we zo eens wat noemen. Zonder volledig te zijn, u moet het voor uzelf nog maar eens wat overdenken thuis vandaag en de komende week. Waarin Jona's prediking toch achterblijft bij de prediking van de Heere Jezus. Nou, Jona verkondigde het oordeel in diepe ernst, zeker. Maar de Heere Jezus verkondigde het nog veel ernstiger. Jona verkondigde het bijvoorbeeld tegen een heidense stad. En de Joden zullen instemmend geknikt hebben in de dagen van Jona en ook later. Zeg het ze maar aan, die Assyriërs, die heidenen, die afgodendienaars. Maar de Heere Jezus verkondigt het oordeel niet alleen aan de Ninevieten. Maar hij verkondigt het oordeel juist aan Israël, aan het volk van het verbond. In de woorden van de Heere Jezus wordt het tegen de Farizeeën gezegd dat wanneer zij zich niet bekeren, wordt het tegen de scharen die rondom hem heen staan gezegd, indien ze niet luisteren naar zijn woorden, het hen erger zal vergaan dan de inwoners van Nineveh. Daarin is de Heere Jezus scherper dan Jona. Nog een stap verder. De Heere Jezus predikt niet alleen, zelfs niet in de eerste plaats, dat God steden zal bezoeken met een oordeel zoals Nineveh dat te wachten zou staan. Want dan zouden we nog kunnen denken, ja, dat het alleen maar een natuurramp zal zijn waardoor de Heere spreekt. Een omkeren van de stad, zoals we deze achterliggende dagen wakker geschud zijn als het goed is, door die vreselijke aardbevingsramp in Japan. Waar meer dan 4000 mensen in een ogenblik zijn omgekomen. Nou, zoiets zal Jona zich hebben voorgesteld, wat er over 40 dagen met Nineveh zou gebeuren. Maar daar kun je nog bij blijven staan, bij die erge natuurrampen. De Heere Jezus gaat dieper en zegt, het gaat niet slechts om natuurrampen, het gaat niet slechts om ongelukken, waardoor de Heere spreken kan, nee, wanneer wij ons niet bekeren, dan komen we voor eeuwig om. En vergeet u het niet, gemeente. De grote prediker der gerechtigheid, Jezus Christus, is degene die het oordeel het allerscherpst en allerdiepst verkondigd heeft. Meer dan Jona, meer dan Johannes de Doper, heeft hij blijkens de evangelie gesproken over het ondergaan van hen die in ongeloof en onbekeerlijkheid spreken. Wanneer we na zouden speuren in de Bijbel wat er gezegd wordt over de eeuwige nacht, over de buitenste duisternis, over de hel, dan zou u met een concordantie in de hand kunnen zien dat de meeste schriftplaatsen over de buitenste duisternis te vinden zijn niet bij de profeten, niet in het boek Openbaring, ook niet in de brieven van Paulus, maar in de prediking van de Heere Jezus Christus. Iemand heeft uitgerekend dat het woord voor hel of buitenste duisternis alleen al in het evangelie naar Matteüs meer dan 40 maal voorkomt. De Heere Jezus Christus heeft met grote ernst en bewogenheid gewaarschuwd voor het lot van de goddeloze. En hij is meer dan Jona ook daarin, omdat hij uit eigen ondervinding kan spreken wat het is. Want hij heeft de helse smarten en hij heeft de helse nood aan den lijf. Ik moet zeggen, aan lichaam en ziel ervaren. Want het staat hier in het schriftgedeelte wat u gelezen is, dat zoals Jona 3 dagen en 3 nachten was in het binnenste van de vis, zo is de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten geweest in het binnenste van de aarde. Dat moest op het moment dat hij deze woorden sprak nog gebeuren. Jezus Christus moest nog sterven en begraven worden en ten derde dagen worden opgewekt. Maar hij wist dat het zou gebeuren. En Jona's verblijf in de diepte is een verblijf van zijn, is een vergelijking, een beeld van zijn verblijf in de diepte. Hij is op het hout van Golgotha tot in de hel toe vernederd geworden. Hij is in het graf, in de muil van de aarde opgenomen. 3 dagen en 3 nachten. Hij weet wat het is van God verlaten te zijn. Hij weet wat het is 3 dagen uitgestoten te zijn van voor Gods ogen, om het wat beeldend te zeggen. Voelen we de ernst van de prediking, zoals de Heere Jezus Christus die hier in deze woorden laat doorklinken? Het is zo nodig, gemeente, ook in 1995, dat we wakker geschud worden. Dat de mond der waarheid zelf ons wakker schudt. Want wanneer we onbekeerd zijn, net zoals de scharen in heel veel opzichten onder de prediking van de Heere Jezus onbekeerd bleven, dan ligt er in deze ernstige prediking een geweldige klem. Want dan zegt de Heere Jezus het tegen de scharen: jullie zijn nog minder dan Nineveh. Want Nineveh, een heidense stad die niets wist, die bekeerde zich in zak en as op de prediking van Jona. Die eenzijdige prediking, denkt u misschien, waar geen evangelie in zat. Want er zit toch weinig evangelie in. Als je als kern van de prediking 40 dagen lang moet zeggen, nog 40 dagen en Nineveh zal verwoest worden. En op die prediking werd een hele stad bekeerd. Ja, zegt u, niet allemaal oprecht bekeerd, daar blijven we af. Dat laten we vanmorgen maar rusten. Maar er gebeurde wat. Het was zichtbaar van de koning af tot de meest armzalige bedelaar in de straat. Er veranderde iets. Maar bij de prediking van de Heere Jezus, behalve dan zijn discipelen en de vrouwen, onder de scharen gebeurde er vrijwel niets. De fariseeën en de schriftgeleerden, ze bekeerden zich niet. En daarom klinkt dat ernstige woord. Daarom zullen de inwoners van Nineveh opstaan in de dag van het gericht, waarin wij allen rekenschap zullen moeten afleggen van onze daden, van wat we gedaan hebben en van wat we nagelaten hebben. En ze zullen u, zegt de Heere Jezus, beschuldigen dat je, ondanks het feit dat je als kind van het verbond was opgegroeid, dat je van kindsbeen af te woorden het evangelie van vrije genade hebt gekend, en dat de Heere Jezus Christus, ikzelf, de meerdere Jona, in jullie midden ben, toch niet bekeerd heb. Dan laten we de lijn meteen maar doortrekken. Het is erger wanneer een jongen, een meisje, een oudere
die altijd onder het woord van de Heere verkeerd heeft. En die van kindsbeen af de weg der zaligheid gekend heeft. Aan wie Jezus Christus verkondigd is als de enige weg om zalig te worden. En zo Jezus Christus als de meerdere Jona in het midden geweest is in de prediking van het woord. Het is erger als zo iemand onbekeerd blijft en onbekeerd sterft. Dan wanneer iemand uit China of uit de binnenlanden van Brazilië die nooit het woord gehoord heeft, onbekeerd zou sterven. Denken we daar wel eens aan? Dat het feit dat wij zo verschrikkelijk bevoorrecht zijn, dat we zoveel mogen weten van het woord en van het werk van de Heere, als we alsmaar doorleven zonder de minste beroering en de minste drang om de Heere te gaan zoeken en te smeken om zijn genade, dat het straks tegen ons getuigt. Hebben we ooit gezien hoe in de prediking van het evangelie geen mens tot ons komt, maar ten diepste Christus tot ons komt en ons waarschuwt, vliet van de toekomende toorn? Hebben we ooit gezien hoe in de prediking van het evangelie Jezus Christus met ernst aanzegt dat wanneer we ons niet bekeren, wij ook om zullen komen? Maar hoe hij dat doet, als wenend. Want u kent toch dat beeld uit het evangelie, dat de Heere Jezus Christus van de berg afdaalt en ziet de stad Jeruzalem liggen schitterend in de gloed van de oosterse zon. En luid begint te wenen. Het oorspronkelijke Grieks zegt dat hij in snikken uitbarst. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen brengen, gelijk een hen haar kuikentjes naar zich toeroept en onder haar vleugels verbergt. Maar ge hebt niet gewild. Zo dringt de Heere Jezus aan. En als er iemand geweest is, iemand met een hoofdletter, die kon zeggen, wij dan wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, dan was het de Heere Jezus Christus. Want dieper dan Paulus, dieper dan één van zijn knechten, wie dan ook, meer dan Jona, heeft Christus geweten wat de schrik des Heren is. Want hij is in het ingewand van de aarde geweest, door God verstoten. Wij bewegen de mensen tot het geloof, wetende de schrik des Heren. O gemeente, zo komt Christus deze morgen tot u en tot mij. Als de grote profeten, meerdere Jona, die met grote ernst en klem het oordeel aanzegt. Maar dat doet in diepe bewogenheid om mensen te bewegen tot het geloof. Zouden we ons dan niet laten gezeggen? Jonge mensen, ouderen, wanneer we nog onbekeerd zijn, neem dat mee naar huis, naar de stilte van uw bidvertrek en roep deze die meerder is dan Jona aan en smeek hem om zijn barmhartigheid en zijn ontferming. Want wat zal het zijn als we altijd onder de prediking van het evangelie gezeten hebben en onder de ernst van het oordeel en de nodiging van het evangelie, onder de bewogenheid van Christus, onbekeerd en onberoerd bleven. Ja, dan zullen ook tegenover ons die woeste, krijgshaftige Assyriërs opstaan in de dag van het gericht en zeggen, je bent in die kerk in Middelharnis gedoopt En je hebt daarvan heel veel dominees het evangelie gehoord. Je hebt daar Christus in het gewaad van de prediking als van verre aanschouwd. En je hebt je niet bekeerd. Hoewel meer dan Jona in je midden was. En je meer wist dan heel Nineveh in de dagen van Jona bij elkaar. Ja, zegt u, maar is dat dan het enige wat de Heere Jezus zegt? Nee, het is niet het enige. Maar we moeten, als we deze tekst in het licht van het geheel van de schriften recht willen doen, daar wel allereerst de vinger bij leggen. Dat Jezus de Christus in grote ernst de wet predikt, het recht van God predikt, het oordeel aanzegt aan de onbekeerde, ook aan de onbekeerde verbondskinderen van zijn dagen. Maar daarin gaat hij daar ook boven Jona uit. Dat hij anders en meer dan Jona laat horen de weg ter ontkoming. Want die heeft Jona, voor zover we dat uit het boek Jona weten, nauwelijks of helemaal niet aangewezen. Thema van zijn prediking was nog 40 dagen en Nineveh was verwoest. Maar desondanks bogen ze, kwamen ze tot inkeer, tot berouw. En zochten ze de Heere in zak en as. Maar de Heere Jezus heeft gezegd, welke weg er is voor mensen zoals de inwoners van Nineveh en de inwoners van Jeruzalem en van Nazareth, of van welk plaatsje ook in Palestina. Ja, de Heere Jezus Christus laat het ook vandaag verkondigen, dat wie we ook zijn en waar we ook wonen, er een weg ter ontkoming is. Hij zegt het, zo staat het in het Johannesevangelie, ik ben de weg. Hij laat het horen, volgens Matthäus 11, komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijn. En ik zal u rust geven. Hij legt uit aan een fariseer als Nicodemus wat de wedergeboorte is en de vernieuwing van het hart is. Hij wijst de weg van de genade in alle ruimte en in alle rijkdom. En daarin, gemeente, blijkt ook dat hij meer is dan Jona. Want hij doet dat met grote barmhartigheid, of zoals we het in het begin noemden, met grote ontferming. Ja, nog even Jona. Jona heeft gezien dat zijn prediking, zijns ondanks, een geweldige uitwerking had. Welke dominee, welke kerkhervormer zal het meegemaakt hebben, dat op een periode van 40 dagen een hele stad met minstens tienduizenden en misschien wel 100.000 inwoners tot inkeer kwam. En nogmaals, in hoeverre dat waarachtige bekeringen waren of niet, persoonlijk denk ik dat er waarachtige bekeringen onder geweest zijn. Maar er zal, zoals dat wel meer gebeurt bij hele volksbekeringen of hele opwekkingen in een stad, ook wel kaf onder het koren geweest zijn. Maar wie zal het meegemaakt hebben dat hij in een periode van 40 dagen zoveel vrucht op zijn werk gezien heeft? Nou, dan zal Jona wel blij zijn. Reken er maar niet op. Jona trekt buiten de stad. Dat is al een veeg teken. Dat hij niet bij de mensen blijft die tot inkeer gekomen zijn om hen verder te onderwijzen en zich te verheugen over de verandering die zich voltrokken heeft in Nineveh. Nee, hij is koud en hard. Al heeft hij misschien de prediking die 40 dagen toch wel met bewogenheid gebracht. Hij is koud en hard en hij gaat buiten de stad zitten wachten op de ondergang. En als dan een wonderboom groeit die hem schaduw geeft en die wonderboom die sterft ineens af, omdat de Heer hem een les wil leren, ja, dan is hij meer bekommerd over zijn eigen leven en over die wonderboom dan over al die duizenden inwoners van Nineveh. Dan zegt die Heer, neem mijn leven maar weg. Waarom is het geweest? We weten het niet. Maar in elk geval, Jona was niet recht voor de Heere God hier.
Het ontbrak hem ten enenmale aan mededogen, aan medelijden met al die inwoners van Jericho, van Nineveh, die allemaal een ziel hadden te verliezen. En de Heere laat in het slot van het boek Jona zien hoe verschrikkelijk het is als mensen die de Heere vrezen, knechten van God, hard en koud blijven onder zoveel zegeningen. Hoe anders de Heere Jezus, bewogen met de scharen, ook op dit ogenblik bewogen met de scharen die zich rondom hem verdringen. Bewogen met de fariseeën, bewogen zelfs met Judas, als hij hem verraadt, verraad gij de zoon des mensen met een kus. Gemeente, wie zal de bewogenheid van Christus kunnen peilen? Als het ergens waar is, dan is het ook hier waar. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Groter dan Jona. En wat betekent dat? Ach, laat ik kort nog twee dingen mogen aanduiden. Allereerst heeft de Heere Jezus door zich hier op deze wijze met Jona te vergelijken een voorbeeld nagelaten waar we ons aan mogen spiegelen. Nee, niet dat wij ooit die bewogenheid zullen kennen, zelfs het meest geoefende kind van God niet, die Christus kende, want Christus' bewogenheid is voluit goddelijke bewogenheid. Maar wel zijn wij bewogen met de onbekeerde scharen in Nederland. Zijn wij bewogen met ons onbekeerde nageslacht misschien? Zijn wij bewogen met ons onbekeerde leven? Slecht teken, gemeente. Als we de nood van de onbekeerde en de geestelijke nood van Nederland, want dat is de grootste nood. Dat is niet alleen maar de dingen van abortus en zedelijke verwilderingen, noemt u maar op. De geestelijke nood van Nederland, dat er zoveel onbekeerde mensen zijn. Die geestelijk het verschil niet weten tussen hun linker en hun rechterhand, dat is de grootste nood. Wel eens medelijden mee. Zaak van gebed geworden. Heere, ontferm u over mij, over mijn kinderen, over de gemeente, over de plaats waar we wonen, over ons Nederland. Wil u uw koninkrijk doen komen? Daar is het Christus om begonnen, anders dan Jona. Om de komst van het koninkrijk, medelijden met onbekeerden. En weet u, en dat is het tweede, omdat Christus zoveel medelijden heeft met onbekeerden. Omdat hij gekomen is om het verlorene te zoeken. Het totaal verlorene. Daarom kunt u zalig worden. Daarom, mijn jonge meisje in de kerk, kan jij zalig worden. Omdat Christus in zijn grote barmhartigheid meer is dan Jona. Ja, een voluit goddelijke barmhartigheid heeft. Omdat hij het verlorene zoekt. En omdat die aan arme zondaren, zoals u en zoals jij, die van nature op weg zijn naar de eeuwige nacht en om zullen komen, de bekering wil schenken. En zoals we vanavond hopen te horen, het geloof wil schenken. Alles wil geven wat u mist. En dan is hij een krachtige verlosser. Want hij is meer dan Jona. Meer dan Salomo, meer dan David. Hij is Gods eigen zoon. Die machtig is om te verlossen en bereid is om te verlossen. Zeg, als u topt met uw zonderegister, als u worstelt met uw ongehoorzaamheid, met uw schuld, met uw dwalende hart, met het feit dat u zo gevangen zit in de dingen van deze wereld. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ah, je ziet mijn nood. Zou hij niet bij machten zijn als de meerdere Jona? Zou hij niet bewogen zijn om ook een zondaar als u
te kunnen redden. Zouden we dan te midden van alles wat er in onze tijd gaande is, nu waaraan ons en onze kinderen, nu waaraan onze gemeente, aan onze kerken, aan heel kerkelijk Nederland zo gezogen, zo getrokken wordt door de machten der duisternis, het niet zoeken bij hem die meer is dan Jona, en pleiten op zijn naam, Heere, u bent toch de machtige. We hebben het niet verdiend, maar doe het om uw naams wil. Want gij zijt het toch, die held der hulp, bij wie hulp, genade, vrede en gerechtigheid te vinden is. Gij zijt het toch, die zalig kunt maken. Heere, maak gij ook ons. Maak onze kinderen uit genade zalig. Want ge zijt toch meer dan Jona. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij kunnen er maar iets van zeggen van wie gij zijt. In uw recht en in uw genade. In de scherpte van de prediking waarmee u ons aanwijst wat er bij ons in onze onbekeerlijkheid aan schort. Maar ook in de ruimte en de neerbuigende goedheid die u laat zien. Wanneer ge het evangelie in zijn volheid laat opengaan. Heren, we hebben er vanmorgen maar iets van kunnen zeggen. Maar laat het toch duidelijk geworden zijn voor ons allen dat hij die in het midden staat wanneer de prediking van het woord gebracht mag worden, groter is dan Jona. En dat waar Jona tekort schiet, en we moeten ook zeggen eeuwig tekort zou schieten als we het van hem zouden verwachten. Daar is hij degene die helpen kan, hij alleen. En wanneer we vanavond vanuit de Dordtse leerregels verder hopen te gaan, door te benadrukken dat hij het is die het geloof schenkt. Dat hij het is die het geloof verlevendigt. Dat hij het is die in de strijd van het geloof onderwijs geeft. Ondersteuning geeft. Dat hij het is van wie arme zondaren alles mogen verwachten. Dat hij ook midden in het leven, in de strijd van het geloof sterken wil. En in de rauwe werkelijkheid van elke dag al de zijne leidt. Heere, wil u ook dan geven dat we door uw genade het woord recht en zuiver mogen bedienen. Heb dank voor alles wat u gaf deze morgen. Vergeef het verkeerde. Zegen al het goede wat u schonk. Ga met ons. Zegen onze kinderen deze middag op de zondagschool. Zegen deze middag ook de dienst voor en met gehandicapten. Wees u zo met ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 89, vers 9. Psalm 145, vers 2 is onze slotzang. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.